Goedemiddag, gemeenteleden gasten, hartelijk welkom in deze dienst, een gecombineerde dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ook een goed en welkom voor degenen die nu of later met ons meeluisteren. De dienst vanmiddag wordt geleid door dominee van Voren, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht. Ook u hartelijk welkom en fijn dat u onze dienst wilt leiden. Voor de luisteraars kondig ik nu vast de schriftlezingen af. Dat is Ezechiël 34, de versen 11 tot en met 24. En Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. In deze dienst wordt één collecte gehouden. Deze is bestemd voor Stichting De Hoop in Dordrecht. De bloemen gaan dus goed van de gemeente en de zuster Hanneke Postma. En de vraag is wie ze wil bezorgen. Oké, dankjewel. In de voorbereidende dankzegging is vanmorgen aandacht gegeven aan zuster De Vries de Noo, Henk Kerkhoff, Hanneke Postma, Stichting De Hoop en de teruggekeerde Oekraïnegangers. We mogen elkaar een gezegende dienst toewensen. Nadat ik de kaars heb aangestoken als teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we Psalm 139, vers 1. Wij zingen nu Psalm 139, vers 1.
Samen beleiden wij dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zijn van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We hebben net uit Psalm 139 gezongen, Heer die mij ziet zoals ik ben. Heeft ook alles te maken met het thema van deze dienst. Kom uit je boom. Nou, als u dat zegt, dan denkt iedereen natuurlijk aan Zacchaeus. Zacchaeus die door Christus gezien werd zoals hij is. Ook de volgende versen die we nu zingen, vers 6 en vers 14. Wanneer ik mij geborgen dacht, denken we ook aan Zacchaeus. 6 en 14 van Psalm 139. samen een zegen vragen voor deze dienst. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we ook aan het begin van deze dienst tot u mogen komen en uw zegen mogen vragen over ons samen zijn, ons samen zingen, ons samen bidden en ons samen luisteren naar uw woord. Dank u wel dat we een moment van rust mogen hebben, dat we stil mogen staan bij de dingen van uw koninkrijk. U wilt ons zelf daarin leiden, door uw geest. Wees zo met ieder van ons en wil ons heel persoonlijk ook ontmoeten. En zoals wij hier een moment stil zijn voor u, wil ik u vragen, wilt u stilstaan voor ons? En ons bij de naam roepen. Zegen ons, maar zegen ook uw kerk wereldwijd, dichtbij of ver weg. Geef dat we door uw geest met elkaar verbonden mogen zijn. Eén door het werk van uw Zoon. Eén in de opdracht om te getuigen van het evangelie. Wil zo ons tot zegen maken. En wil ook deze dienst daarvoor gebruiken. Heer, dat vragen we van u. Uit genade alleen. Amen. Er zijn nu twee schriftlezingen, die lezen we achter elkaar. Allereerst uit Ezechiël 34 en uit Lucas 19, de eerste 10 versen. En daarna zingen we gezang 51, alle drie de versen. Eerst Ezechiël 34, vers 11 tot en met 24.
Ezechiël. Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven, op een dag van dreigende, donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten, op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken, maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God de Heer. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste weide grazen en dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is, dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie poten troebel maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. Daarom, dit zegt God de Heer over jullie, ik zal recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Jullie dringen alle zwakke dieren met je flank en schouder weg. Jullie stoten ze met je hoorns om ze te verjagen. En daarom zal ik mijn schapen te hulp komen. Ze zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal recht spreken tussen de schapen. Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een die ze wel zal weiden, David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik, de Heer, heb gesproken. We gaan nu verder in Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom, om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan, om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
We zingen nu dus gezang 51. Vanmiddag staan we stil bij de ontmoeting die Jezus met Zacchaeus had. En boven de preek wil ik de oproep van Jezus achter Zacchaeus zitten. Maar dan gericht tot ons allen. Kom uit je boom. Ik wil daarnaar kijken aan de hand van twee vragen. Twee kernvragen. Allereerst, wat zijn de blokkades in je leven die tussen jou en God instaan? Dingen, zeg maar, die jou in de boom houden. Of u in de boom houden. Overigens, als ik dat zou zeggen, dan ga ik er natuurlijk wel van uit dat u of jij al in de boom zit. Dat betekent dan dat je bent wel nieuwsgierig. Je wil iets meer weten van God. Anders zit je niet in de boom. Dan zit je thuis. Of waar dan ook, maar in ieder geval niet in de boom. En daar kan je natuurlijk van uitgaan. Maar dat moeten we ons dus wel realiseren. Je wilt meer weten hoe dat nou zit met geloven. Maar je wil je niet al te veel blootgeven. Je wilt natuurlijk het best uit die boom komen, maar dan op een veilig moment. Als Jezus En vooral natuurlijk iedereen om je heen je niet ziet. Maar over die veilige manier van uit de boom komen gaat het vanmiddag dus niet. Dus het gaat om de blokkades waarom je jezelf niet blootgeeft. Zeg maar dat het de eerste kern zich bezighoudt met wat ons tegenhoudt om uit de boom te komen op de vraag van Jezus, kom. De tweede kernvraag houdt zich bezig met wat gebeurt er nu in je leven als Jezus in jouw leven komt. Nou, zo'n vraag gaat er natuurlijk vanuit dat dat consequenties heeft. Dat je niet op dezelfde voet verder gaat of misschien wel niet verder kunt gaan als je hem echt ontmoet. Er gebeurt iets, er verandert iets. Misschien kun je die twee dingen zelfs wel, die twee vragen wel met elkaar verbinden. Want het zou me niet verbazen dat de angst voor de consequenties van een leven met God een van de grote barrières is. Want liefst gaan we natuurlijk wel op dezelfde manier verder dan voor de ontmoeting. Jezus die spreekt op meerdere plaatsen over een winst- en een verliesrekening als het gaat om het volgen van hem. Als je het met hem waagt in je leven, dan moet je dat ook onder ogen durven te zien. Jezus zegt dat op een moment dat veel mensen zich teleurgesteld van hem afkeren. Want die angst is terecht. Het kost wat om bij Jezus te horen. Jezus zegt, als je jezelf verliezen wilt, verliezen durft, dan zul je je leven vinden. Nou, zeker als je veel te verliezen hebt. Denk aan rijken, zoals de rijke jongeling. En hier aan het geval van Zacchaeus, dan is het bang niet terecht dat je daar bang voor bent. Dus realiseer je goed wat je aan begint. Je moet het echt willen. De consequenties zijn onder andere dat je jezelf verliest. Geloven, dat is niet voor egotrippers. Je maakt ook niet meer zelf de dienst uit. Als je dat tenminste voor die tijd wel zelf gedaan zou hebben. En je niet gewoon een slaaf bent van je gewoonte. En niet te vergeten je begeerte. Maar dat verandert radicaal. God krijgt het voor het zeggen in je leven. En je omgeving die vindt dat in veel gevallen niet. Oké, als je jong bent en je komt tot geloof, dan zijn je ouders blij. Maar je collega's of je klasgenoten, je vrienden, die vinden dat maar niet. Zeker in onze tijd is geloven niet populair. Maar je kunt je afvragen of dat door de eeuwen heen anders is geweest. Het is eigenlijk altijd maar een minderheid geweest die echt geloofd hebben. Dan zijn er nog twee andere blokkades. Of andere blokkades. Bijvoorbeeld twijfel of God wel bestaat. Je weet maar nooit. Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die niet geloven. En die hebben, als je daar naar kijkt, toch best een gelukkig leven. Hoe zit dat dan? Of misschien kan je je wel niet voorstellen dat God nou net van jou zou houden. Dat hij wat in u ziet. En dat hij wat met u kan. Misschien denk je wel dat je zo slecht bent dat het nooit goed kan komen. Of je bidt wel dat God naar je omziet, maar je krijgt helemaal geen reactie. Het lijkt wel of je tegen een hermetisch gesloten hemel bidt. Ja, je zou al die blokkades tot twee dingen terug kunnen brengen. Ten eerste, ik wil niet, want dat heeft zoveel consequenties op allerlei terrein. En daarom wil ik dat ook helemaal niet, zo'n ontmoeting. En ten tweede, ik kan niet. Ik wil wel, maar de obstakels, daar kan ik niet omheen. Tja, hoe kom je daar dan uit? Hoe zijn die blokkades dan te overwinnen? Want ik denk als we een tijdje in de kerk komen, dan zijn we er toch overtuigd dat het wel belangrijk is dat je God echt ontmoet in je leven. En als dat niet lukt, ja, dan ben je verloren. Eerlijk gezegd is er ook maar één manier om hier uit te komen. Er is maar één oplossing. En het antwoord zit in het slot van het verhaal van de ontmoeting van Jezus en Zacchaeus. Laten we dat nog maar eens met elkaar lezen. Daar staat, De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Ja, want ook voor Zacchaeus gold het. Hij was verloren. Niet zozeer omdat het financieel zo slecht met hem ging. Zacchaeus die had helemaal geen last van een economische crisis. Integendeel zou ik zeggen, dat was een deel van zijn probleem. Hij had succes als zakenman en nam een belangrijke plaats in tussen de tollenaars. Denk maar niet dat Zacchaeus uit eigen beweging uit de boom had gekomen. Zacchaeus was verloren. Hij durfde niet meer. Jezus zou vast wel niet naar hem willen kijken. Hij zou wel net als alle andere mensen op hem neerkijken, hem verachten. Misschien hem wel belachelijk maken, omdat hij klein van stuk was. Nee, vanuit Zacchaeus gezien was er geen mogelijkheid om met Jezus in contact te komen. Die blokkades waren voor hem levensgroot. Maar hij wilde hen wel zien, zonder zelf daarbij gezien te worden. Verloren. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. En daarmee geeft Jezus zijn taak aan op aarde. Hij laat zien, dat is mijn taak. Daarvoor ben ik gekomen. Hij is gekomen met een doel. Namelijk om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat was, dat verleden tijd, dat is typisch iets voor de nieuwe Bijbelvertaling. Het legt de nadruk op dat je iets kwijt bent geraakt in het verleden. Maar het moet eigenlijk zijn, verloren is. Zacchaeus is verloren. Er is echt niets meer aan te doen. Hij ligt verloren in zijn zonde en schuld. Verloren in machteloosheid om er ooit uit te komen. Want wij ruimen de blokkades tussen God en ons niet uit de weg. Maar dat hoeft ook niet, want daarvoor is de mensenzoon gekomen. Hiervoor in het evangelie lezen we dat Jezus de gelijkenis vertelt van de man die 100 schapen heeft. En als hij er één verliest, dan laat hij die 99 achter om die ene te zoeken. En als hij dat schaap gevonden is, dan is hij ontzettend blij. En ook is er de gelijkenis van die vrouw die 10 drachmen heeft. En die gaat er ook naar op zoek, want ze is er eentje verloren. Maar de bekendste van de drietal gelijkenissen over het vinden wat verloren is, is de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader in het verhaal zegt dat zijn zoon weer teruggekomen is, laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is gevonden. Als je die gelijkenissen van het zoeken en dat vinden, over de droefheid van bij het verliezen en de feestvreugde bij het vinden kijkt, dan zie je dat die allemaal wijzen naar de Heere God. Want Hij is degene die zoekt en die vindt. Hij is degene die eerst verdrietig is en weer heel blij is als hij gevonden heeft wat hij kwijt was. Hij is zijn mensen kwijt. En hij zoekt ze op in hun verlorenheid. Want hij wil dat mensen gevonden worden en niet verloren gaan. Dat verliezers worden gevonden. En als we dat stuk hebben gelezen uit Ezechiël 34, dan zie je daar dezelfde houding van mensen die in zichzelf verloren zijn, die weer opgezocht worden. En dat Jezus, dat God zal zorgen dat er een herder zal komen, David. Maar David is dan al lang gestorven als dat geschreven is. Dat verwijst naar Jezus, die gaat zoeken wat verloren is. In de geschiedenis van Zacchaeus is hij degene die verloren is en gevonden wordt. Wat betekent dat nou voor hem, dat hij verloren is? Wat betekent dat verloren zijn voor hem? En wat betekent het dat hij gevonden wordt? Ja, daar zou je eigenlijk voor in de huid van deze man moeten kruipen. Wie is hij? En wat beweegt hem om naar Jezus te komen kijken? Zacchaeus, dat is een man van naam. Hij is iemand. In bepaalde opzichten is hij zeker geen loser. Financieel ging het hem namelijk goed voor de wind. Hij profiteerde van de kansen die de Romeinse bezetter bood. Hij bracht het, heeft het gebracht tot oppertollenaar, hoofd van de belastingen. Maar dat bracht met zich mee dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet bepaald geliefd was in Jericho. In de ogen van de mensen was hij niets minder dan iemand die samenwerkte met de bezetter. Een verrader. Iemand die zich bovendien verrijkte van hun geld. En ongetwijfeld zullen ze zijn naam wel spottend hebben uitgesproken. Zacchaeus. Ja, moet je kijken. Zacchaeus, dat betekent namelijk de rechtvaardige. En nu was die rechtvaardige, tussen aanhalingstekens, op pad om Jezus te zien. Zacchaeus die heeft gehoord dat de mensen enthousiaste verhalen vertellen over deze man. Jezus is een profeet. Hij spreekt over het aanbreken van het koninkrijk van God. En hij geneest zieken, ook hier vlakbij in Jericho. Jezus genas de blinde man die altijd langs de weg zat te bedelen. Ik denk dat Zacchaeus nieuwsgierig is geworden van die verhalen. Maar ik denk dat ook dat dat niet voldoende is. Want voor zo'n profeet, daar ga je als oppertollenaar toch niet de straat op. Laat staan dat je voor zo'n man met je nette kleren in een vijgenboom klimt. Maar Zacchaeus die doet dat toch. Kennelijk heeft hij meer over Jezus gehoord. Hij heeft dingen gehoord die hem niet onberoerd laten. Die hem diep hebben getroffen. Hij hoorde dat Jezus omging met mensen die er in de ogen van de vrome mensen niet bij horen. Hij gaat om met Samaritanen. Hij gaat om met hoeren. En hij gaat om met tollenaars. Jezus komt zelfs bij dat soort mensen thuis. En hij zit met hen aan tafel. Stel je eens voor. Ja, het zou natuurlijk best kunnen dat Zacchaeus daarom Jezus wilde zien door al die verhalen die hij daarover heeft gehoord. We kunnen het natuurlijk alleen maar vermoeden. Maar door zijn oneerlijke handel is Zacchaeus in een isolement terechtgekomen. Hij heeft wel contact met zijn collega's, maar met andere mensen was het contact ernstig verstoord. Hij werd gehaat, benijd om zijn rijkdom, geminacht om zijn verraad aan de Romeinen. Hij werd nagekeken door de mensen. En die mensen die hadden een oordeel over hem bij voorbaat al klaar. En Zacchaeus, stel je dat nou eens voor, als je zo in zo'n situatie, dan verlang je toch ook wel eens naar normaal contact. Naar iemand die de tijd voor je neemt. Iemand die naar je luistert. Iemand die je niet meteen allerlei verwijten maakt. Iemand die zijn arm om je heen slaat. Maar mensen die zo met een tollenaar omgaan, nou die vind je niet veel. Misschien is daarom wel zijn nieuwsgierigheid gewekt. En hij wil Jezus zien nu hij een kans heeft. Maar Zacchaeus is klein van stuk. En hij voelt zich nog kleiner in de aanwezigheid van die vele, vele mensen. Hij hoeft er echt niet op te rekenen dat ze hem een plaats voor aangeven. Zo van, jij bent klein, ga jij maar voorop staan. Nee, zeker niet. Kijk, dat doen ze normaal al niet. Maar hij kan rekenen op stompen of bedreigingen. Misschien is het wel het angst dat hij een schuilplaats zoekt. Een plaats waar je kunt kijken zonder zelf gezien te worden. Dan kan hij op een mooi veilige afstand blijven. Dan heeft hij de zaak onder controle. Maar dan, te midden van al die mensen, kijkt Jezus om naar boven. Hij kijkt Zacchaeus aan en zegt, vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Ja, dat moet Zacchaeus toch wel enorm geschokt hebben. Aan de ene kant, hij dacht verborgen te zijn in de boom. Maar nu zijn alle ogen op hem gevestigd. En wat zien die mensen? Ja, een bespottelijke vertoning. Maar aan de andere kant, Jezus die ziet hem. Jezus roept hem bij zijn naam. Hij kent hem blijkbaar. Maar hij hoort geen spot. Hij hoort warme vriendelijkheid. Hij ziet en hij hoort echte belangstelling voor hem. En respect. Want voor het eerst wil iemand bij hem gast zijn. Iemand tenminste die niet zelf van uitgestoten is. Iemand wil bij hem thuis zijn. Hij mag gastheer zijn. Ziet u dat het Jezus is die de blokkades wegneemt? En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Maar we moeten wel zijn uitnodiging, zijn uitgestoken hand aannemen. De weg is open, maar je moet wel komen. Je moet je wel blootgeven, je moet uit de boom komen. En in het bijzijn van al die mensen komt Zacchaeus uit de boom. En dat brengt ons bij de tweede kernvraag. Wat gebeurt er dan allemaal in je leven? Als Jezus in je leven komt. Nou, laten we eens kijken bij Zacchaeus. Hij neemt Jezus mee naar zijn huis. Jezus die mag bij hem over de vloer komen. Hij had hem in huis. Een van de aardigste dingen van het verhaal vind ik wel. Dat Zacchaeus niet eerst snel naar huis kon rennen. Om zijn huis op orde te maken. Gauw de rotzooi opruimen. Nee, dat kan allemaal niet. Jezus die mag alles zien. De mooie kanten en de minder mooie kanten van je leven. Je hoeft je levenshuis niet eerst op te poetsen. En we lezen dat verdriet Zacchaeus allerminst, want hij ontvangt hem met vreugde. Blijkbaar voelt hij zich veilig bij hem. Uiteraard schaamt hij zich voor de minder mooie kanten. En dan bedoel ik natuurlijk niet zijn huis, maar zijn leven. Maar het voelt goed. En hij vertrouwt het allemaal Jezus toe. Eindelijk is er iemand die hem kent en die toch maaltijd bij hem wil houden. En als ze dan aan de maaltijd zitten of aanliggen, dan gaat Zacchaeus ineens staan. Hij staat op voor een belangrijke mededeling. Kijk hier, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En dat opstaan van Zacchaeus, dat geeft de omkeer in zijn leven aan. Zijn bekering. Want nu Jezus aanwezig is, beseft hij wat hij in een verloren situatie zich bevond. En nu Jezus aanwezig is, komt hij tot een beslissing. Hij breekt met zijn situatie. En zo gaat dat. Wanneer je Jezus ontmoet, werkelijk ontmoet in je leven, dan kan dat niet anders of dat brengt de verandering in je leven met zich mee. Dan kan je niet op dezelfde voet als voor die ontmoeting verder gaan. Een ontmoeting met Jezus, dat werkt wat uit. Dat verandert je leven radicaal. En die omwerking, die uitwerking van die ommekeer, dat zie je bij Zacchaeus heel praktisch. Omdat Jezus oog heeft voor hem, krijgt Zacchaeus oog voor de mensen om hem heen. Nou, allereerst de armen die op straat zitten, zonder werk, zonder eten, die het moeten hebben van de genade van anderen. Aan hen geeft hij de helft van zijn bezit. Ook krijgt hij oog voor de mensen die hij heeft afgeperst. Stuk voor stuk zal hij ze weer onder ogen moeten zien. Om hen terug te betalen. Stel je dat eens voor. Wat zullen die mensen verbaasd hebben gekeken. Zacchaeus, kom je iets brengen in plaats van halen? Wat zal die veel hebben moeten uitleggen? Maar zo wordt er recht gedaan. En zo doet Zacchaeus zijn eigen naam weer eer aan. De rechtvaardige. Jezus die maakt hem zijn naam weer waardig. Zacchaeus voldoet weer aan zijn opdracht om mens te zijn voor Gods aangezicht. U kent misschien wel de Micha-campagne. Een campagne die zijn naam ontleent aan de profeet Micha. En dat is vooral ingegeven vanwege Micha 6 vers 8. Daar staat, er is jouw mens gezegd dat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen. Trouw te betrachten. en nederig de weg te gaan van je God. Als je nou eens naar Zacchaeus kijkt. Door zijn eigen daden was Zacchaeus een verlorene. Een verliezer al was hij rijk. Maar Jezus heeft hem vandaag gevonden. Daarom is vandaag in dit huis redding gekomen. Hij wordt weer hersteld in zijn eer van de zoon van Abraham. Hij was een kind van het verbond. Maar dat was meer in naam en niet iets om je op voor te doen staan. Maar nu gelooft hij en leeft hij ernaar. Hij gaat leven volgens de opdracht van Micha 6 vers 8. En dat kost hem natuurlijk dan zijn rijkdom. Maar uiteindelijk is dat winst. Hij gaat nu in alle nederigheid zijn weg. Maar wel als iemand die recht doet en zo zijn naam Zacchaeus ook weer eer aandoet. En als Jezus in je leven komt, verandert dat niet alleen je relatie met hem, maar ook met elkaar. Met onze medebroeders en zusters van het verbond. Maar ook met de mensen om ons heen, met wie we in deze wereld leven, dichtbij en veraf. De gebeurtenissen in het leven van zijn geest laten zien dat de Heere God ons blijft zoeken. Hij blijft maar naar ons op zoek, want hij wil niets liever dan dat mensen gevonden worden. En dat mensen opnieuw met hem in een relatie komen te staan. Maar ook met de mensen om ons heen. Van God kan zijn er geen blokkades. Maar als het goed is, en laten we daar als gelovigen alsjeblieft voor zorgen, zijn wij ook geen blokkade voor onze broeders en zusters. God wil, zei ik, dat we in een nieuwe relatie komen te staan met de mensen om ons heen. En dat houdt ook een opdracht in voor de mensen om de gevondenen heen. Als Jezus zegt, ook deze is een zoon van Abraham, dan betekent dat ook voor de omstanders, ook deze hoort erbij. Ook deze moet weer worden opgenomen in de kring. En dat is voor ons mensen best moeilijk. Iemand weer met nieuwe ogen zien. Iemand weer een nieuwe kans te geven. Mensen die we vaak al hadden afgeschreven. Om die weer te accepteren als een broeder of een zuster. Misschien gaat dat nog het beste als je bedenkt dat je zelf gevonden voorwerp bent. Gevonden voorwerp van Gods liefde. Nu laten we dat elkaar dan ook gunnen en elkaar zeggen. Ja, kom in de kring van de Heer. Amen. We zingen gezang 487, alle drie de versen.
Thank you.
Laat ons nu samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u degene bent die ons opzoekt met uw liefde. Dank u wel dat u niet ophoudt daarmee, maar dat u ons blijft verwachten. Zoals de vader van de twee zonen, zijn jongste zoon stond op te wachten. En zo mogen we bij u komen. Wat een wonder is dat, dat uw liefde niet ophoudt. Heer, geef dat we op uw stem kom, ook zullen komen. Dat we ons aan u volkomen zullen blootgeven. In de wetenschap dat u het bent die ons kent en ons doorgrondt. En ons ziet zoals we zijn. Dank u wel dat we ook mogen komen zoals we zijn. Ja, dat alles wat u ons wilt geven, ons maakt tot een kind van u. Niet iets wat in onszelf is, maar u geeft ons alles. Heer, leer ons vanuit dat vertrouwen te leven. Dat we er mogen zijn. Dat u ons ziet zitten. Dat u ons reinigt van al onze zonden in het bloed van uw Zoon. Dat we zo in dit leven mogen staan. En ook als we moeite met onszelf hebben, dat u ons aanvaardt. U geeft dat we u zo werkelijk mogen ontmoeten. Dat dat ook iets mag uitwerken in ons leven. Dat we net als Zacchaeus oog mogen hebben voor de mensen om ons heen. Dat we gerechtvaardigd door de rechtvaardige ook zelf rechtvaardig mogen leven. En dat bidden we ook voor de week die voor ons ligt. Want dat kunnen we niet in eigen kracht. Daar hebben we u bij nodig. Geef dat we als de ranken van de wijnstok zo met u, Jezus Christus, verbonden blijven. En vrucht mogen dragen. Zegen ons in deze week die voor ons ligt. Of we nu nog vakantie hebben. Of naar ons werk gaan. Of onze bezigheden thuis of elders hebben, Heer. Wees ons nabij en geef ons de kracht die we nodig hebben. Om de dingen te doen die op ons wachten. Wees zo met een ieder van ons. Wees met de zieken. Wees met hen die verdriet hebben. Maar ook hen kracht geven. Heer, zo bidden we om uw ontferming. In ons leven. In ons persoonlijk leven. Ons leven in de maatschappij. En ons leven als gemeente. Heer, wilt het alles dragen. Dag aan dag. We danken u dat we hier in alle vrijheid, in alle rust bijeen mochten zijn. Heer, geef dat we uw aanwezigheid ook mogen ervaren in de week die voor ons ligt. Heer, dat vragen we van u, uit genade alleen. Amen. Staande willen we nu ons geloof belijden. Daarna gaan wij zitten voor de collecte. Die onder het spoorbel zal zijn van het lied wat geprojecteerd wordt. Maar nu dus eerst ons geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heer Jezus Christus, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. En terwille van ons mensen en van ons behoud, is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. We beleiden één doop tot vergeving van de zonde. We verwachten de opstanding van de doden en het eeuwig leven. Amen. En dat is een amen wat u niet kent. Maar dat gaan we nu dus even leren. Het is ook niet zo moeilijk. Het is 3 keer amen. En de tekst, en we zingen het 4-stemmig. Daarom gaan we het even per stem oefenen. Als de organist eerst de sopraanpartij wil spelen, 2 keer. En de tweede keer zingen de sopranen mee. Als de organist het verstaan heeft. Lukken. Het is niet moeilijk. En volgende week gaan we het ook nog een keer repeteren, dan zit het er goed in. Maar het belangrijkste is dat we hier vandaan mogen gaan met de zegen van God. Om zelf ook tot zegen te zijn voor hen die we mogen ontmoeten deze week. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geeft u vrede.